Boven de preek staan de woorden uit de evangelielezing uit Matteüs 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mij is gegeven alle macht, zegt Jezus. Dat verplaatst mij naar een anekdote van Napoleon. Toen hij in ballingschap naar Sint Helena werd gestuurd. En hij schreef toen in zijn dagboek: ik begrijp het niet. Ik heb grote legers op de been gebracht. Ik heb generaals geïnstrueerd. Ik heb efficiënt en effectief geregeerd. Ik heb bijna alle volkeren van Europa onder de voet gelopen. En met dat alles, in 25 jaar tijd, heb ik nog niet eens één continent echt kunnen onderwerpen. Maar deze Jezus, hij heerst zonder wapengeweld door de eeuwen heen over tal van volkeren en tal van culturen. Zijn rijk houdt stand. Ik begrijp het niet. Dat was de desillusie van Napoleon. Hoe hard hij het ook had geprobeerd, hij kreeg het niet voor elkaar. Onze desillusie is wellicht een andere, maar ook een desillusie. Alle macht is hem gegeven en nog steeds geen vrede op aarde. En anders dan Napoleon weten we dat we het met wapens ook niet moeten proberen, ook niet hoeven te proberen. Dat gaat niet lukken. Steeds opnieuw hebben machthebbers dat geprobeerd, maar uiteindelijk mislukten ze jammerlijk de een na de ander. Maakt alle volken tot mijn leerlingen. Wij aarzelen, denk ik, bij zijn opdracht. We missen de overtuiging van een Napoleon die die missie in zich had om Europa in te gaan, om alle volken onder zijn heerschappij te brengen. En wij leven vandaag, en ieder zo zijn eigen leventje, en wat zul je dan zeggen? Maak alle volken tot mijn discipelen. Toch draagt Jezus het ons op. En juist daarom is het goed er vanmorgen even bij stil te staan. Wat dat dan betekenen kan, mag. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend dat de discipelen de straat opgaan, de wereld ingaan en mensen proberen tot Jezus discipelen te maken. Het gevaar van de woorden van Jezus van vanmorgen is dat die ons op alle mogelijke manieren in verlegenheid brengen. Immers, Jezus zegt, ik heb alle macht en mij is gegeven en ga heen naar alle volkeren en vertel ze alles wat ik geleerd heb. En ik ben met jullie alle dagen van jullie leven. Een alomvattend geheel, een alomvattend woord en dat kan benauwen. Hem is gegeven alle macht. Dat is mooi. Maar waar zien we dat dan? En omgekeerd, hoe zit dat dan met mijzelf? Hoe zit dat dan met ons? Is er dan ook nog iets voor ons dat overblijft aan macht, aan invloed? Of ligt alles boven? Is het inderdaad de mens wikt God beschikt in al zijn absoluutheid? En alle volkeren, hebben die volkeren misschien zelf nog iets te zeggen, of is inderdaad iets van een fatum, een lot? En al wat ik geleerd heb, Jezus leert zoveel, heeft ons zoveel voorgehouden, kunnen we dat überhaupt overbrengen? Lukt ons dat? En ik ben alle dagen met jullie, alle dagen, wat betekent dat voor de geschiedenis? Is er nog wel zoiets als een geschiedenis, een mensengeschiedenis, mensen die iets doen, mensen die iets teweeg brengen? Of ligt dat ook allemaal al vast en besloten? Ik moest denken aan woorden uit Psalm 76. Gij geducht bent gij, o Heer. Wie kan dan bestaan voor uw aangezicht? Dit is zo groot, zo omvattend. Ik kan me voorstellen dat u direct iets heeft van laat maar. Dit zij zo. Klaar. Het is misschien goed om dan te beseffen hoe Matthäus deze laatste woorden van Jezus als het ware in zijn evangelie gecomponeerd heeft. Want dan zien we misschien nog iets nadrukkelijker welke lading deze woorden mogen hebben. De woorden aan het slot van het evangelie zijn gegroepeerd rond de opstanding. Dat zal ons niet verbazen. De opstanding van Jezus, in het bijzonder de boodschap van de engel, hij is opgewekt. Dat staat als het ware in het hart. En daaromheen als een soort van tweede schil. Men zegt ook wel, het is een soort van sandwichmodel. Je hebt het midden, je hebt het beleg en daaromheen komt dan ja, de boter. Nou, dat is in dit geval, dat zijn de wachters. Voorafgaand aan de opstanding krijgen de wachters bij het graf de opdracht inderdaad om te waken. En ervoor te zorgen dat niemand bij dat lichaam komt, dat het niet zomaar zal worden meegenomen. En na de opstanding moeten de wachters verantwoording afleggen van het feit van dat wat er gebeurd is. Dus dat omgeeft als het ware de opstanding. De boodschap van de engel, hij is opgewekt. En daaromheen, dat is dus een volgende laag, je zou kunnen zeggen de boterham. Daaromheen de discipelen. Eerst de discipelen die hem in het graf leggen. Je zou kunnen zeggen dat is de lijn naar beneden. En aan de andere kant hier aan het slot opnieuw de discipelen. Maar dan de lijn naar boven. Eerst zijn de discipelen aan de ene kant de handelende personen die hem in het graf leggen. En hier is Jezus de handelende persoon die lijn naar boven voltrekt en de discipelen instrueert. Dus uit zichzelf gaan ze de weg naar beneden. Maar geïnstrueerd door Jezus gaan ze de weg omhoog. En dan wordt ons meer duidelijk over de wijze. De dingen die Jezus hier zegt. Want aan de ene kant staat daar inderdaad de graflegging. Daar staat het donker. En aan de andere kant staat het licht. Het volle licht van Jezus. Zijn leven. Aan de ene kant de ultieme onmacht. Want wat konden ze nog doen, de discipelen? Niets meer. Ze konden niet anders dan dit lichaam, deze mens zo kostbaar voor hen, in een graf leggen. Aan de andere kant staan die woorden van Jezus, mij is gegeven alle macht. Aan de ene kant, terwijl ze Jezus in het graf leggen, het stille, het roemloze, het bij niemand bekende, want ja, deze Jezus, hij was wel bekend, maar ja, uiteindelijk, hij ging ten onder als zovelen aan een kruis genageld. Hoe anders is dat nu met het nieuws voor alle volkeren? Iedereen moet het weten. Aan de ene kant waren de discipelen bij de graflegging volstrekt vergeten wat Jezus hen gezegd had. Dat was ook bepalend bij die graflegging. Dit is het einde. Dit komt nooit meer terug. Voorbij, eens en vooral, zonder hoop. Hoe anders hier aan de andere zijde van de opstanding, aan dat keerpunt, hoe anders de volkeren zullen weten alles wat hij geleerd heeft. Aan de ene kant de eindigheid, aan de andere kant de eeuwigheid. En dat alles rondom dat scharnierpunt van de opstanding. Een prachtige, schitterende kroon op het evangelie. En daar komt nog een paar dingen bij. Matthäus, die richt heel zijn evangelie in. Hij begint als het ware met het herschrijven van het Oude Testament. Hij begint in Matthäus 1 met geslachtsregisters. En hij verhaalt van Abraham. En hij verhaalt hoe Jezus door een lange lijn van geslachten uiteindelijk naar voren komt als hij die de gezegende is. Aan de ene kant Abraham, die inderdaad ooit de zegen van God toegezegd heeft gekregen en de opdracht heeft gekregen om tot zegen van velen, tot zegen van heel de wereld te zijn. En Matthäus verhaalt daarvan in heel zijn evangelie hoe Jezus op de aarde gekomen is en inderdaad hoe heel dat evangelie uitloopt uiteindelijk dat deze Jezus uit dit Joodse volk, hoe hij uiteindelijk tot zegen van alle volkeren zal zijn. Het is wel bijzonder hoe Matthäus dat alles in elkaar gecomponeerd heeft. Als het dan gaat over inspiratie, over goddelijke inspiratie, als het dan gaat over de geest, dan zie je dat misschien juist wel in dit Bijbelboek. Want Matthäus neemt nog iets op. De Joodse Bijbel eindigt met het boek 2 Kronieken. Dan moet u misschien thuis nog maar eens lezen, dat was een beetje veel voor vandaag allemaal. Maar aan het slot van 2 Kronieken 34, de laatste verse. Daar gaat het over Kores, in zijn tijd een messiaanse figuur uit het Perzische Rijk. En Kores, koning Kores, Cyrus zegt dan, mij is gegeven alle macht over de koninkrijken op aarde. Bijna letterlijk dezelfde woorden als die Jezus hier in de mond neemt. Met andere woorden, ook op deze manier wil Matthäus vertellen, ik vertel Gods boodschap, Gods heilsweg door de geschiedenis heen. Ik vertel het opnieuw. Kijk naar deze Jezus en je krijgt toegang tot deze heilsboodschap. Goed, zo wat kaders. Om iets meer te zien van die woorden, maakt alle volken tot mijn discipelen. Gaat het eigenlijk niet in tegen alles wat wij vinden, denken, doen, waarden, normen? Maak alle volken tot mijn discipelen. Iedereen moet toch zelf weten wat hij vindt, denkt, gelooft. Wij denken dan inderdaad in de eerste instantie aan de Napoleons. En wij denken aan dwingen en opleggen. En zo is het ook menig keer gebeurd. Dus een paar jaar geleden toen nog minister-president Balkenende iets zei over VOC-mentaliteit, toen vielen velen heel begrijpelijk over hem heen, want die VOC-mentaliteit die had wel wat meer gebracht dan doorzettingsvermogen, vindingrijkheid. Die VOC-mentaliteit die had ook iets inderdaad van een verbinding met religie, met geloof, met oppressie, met neerdrukken. Het zorgen dat mensen rustig bleven. Godsdienst inderdaad als opium voor het volk. Dat willen we niet. En dat moeten we ook niet willen. Maar als Jezus zegt, maak alle volken tot mijn discipelen, dan daagt hij ons wel uit. Dat is het. Een uitdaging. Want tot discipel maken, wat is een kernwoord van een leerling, van discipel van Jezus. Als u dat nog eens moet uitleggen, dat is eigenlijk heel simpel dat je Jezus volgt. En heel het evangelie draait het daarom dat wij Jezus volgen. En als het gaat om het volgen van Jezus, ja, dan kun je een ander wel proberen te dwingen. Je kunt hem wel aan een ketting leggen, maar is dat volgen? In volgen zit iets van eigen overtuiging. In volgen zit iets van een eigen wil. Dit wil ik. Ik wil hem volgen. Hij is bijzonder voor mij. Dus dat is de vraag. Hoe kunnen wij mensen zo ver brengen? Hoe kunnen wij mensen zo uitdagen dat zij Jezus gaan volgen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Daar staan we hier, denk ik, in Leidse Rijn, van Vleuten tot Leidse Rijn Oost, met elkaar voor. Hoe kunnen wij mensen nu zo uitdagen? Hoe kunnen wij ze laten zien dat Jezus volgen de moeite waard is? dat dat iets geeft, dat dat iets brengt, dat dat inspireert. Jezus geeft ons hier die opdracht en dit is het kernwoord, dat wij mensen discipelen maken. Maar hij zegt daar een aantal woorden omheen en dat is vaak op verschillende manieren vertaald. Het eerste is ga heen, ja dat is logisch, je moet erop uit. Als wij hier op zondag met elkaar blijven zitten, als we de deuren van de kerk gesloten houden, dan gaat het niet gebeuren. Dan vereenzamen we als het ware als kerk. Ga heen, ga erop uit, ga de wijk in. Zoek de mensen op. Maak hen tot mijn discipelen. En hoe maak je discipelen? Leerlingen, volgelingen. Dan staan er twee kernwoorden. Dopen en leren. Nou moeten we wel oppassen. Gaat heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En dan staat er hen dopende, hen leren. En dan denken wij, met dat hen, daar zijn die volkeren mee bedoeld. De volkeren dopend, de volkeren leren. Maar dat is een vergissing. Want het is een persoonlijk voornaamwoord wat daar staat. Het slaat niet terug op alle volkeren, maar het is hen. Het zijn de mensen. Dat is van belang. Hen, de mensen. Het is als het ware alsof er op elk van u wordt ingezoomd. Het is alsof er op elk van die mensen die daar wonen, hier in het dorp, in Vleuterweide, of op elk van hen wordt ingezoomd. Alsof elk van hen als het ware op een pasfoto staat en naar voren wordt gehaald. Eén gezicht, één individu. Eén naam, iemand met een geschiedenis, iemand met ouders, iemand met mogelijk broers en zusters, een partner, kinderen, iemand met een eigen verhaal. Al die iemanden bij elkaar, hen, hen dopende, hen lerende. Het wordt dus uitermate persoonlijk. Het betekent, denk ik, heel direct in gesprek gaan met. En menigeen kan u dat ook vertellen, als het gaat om evangelisatie, om dat klassieke woord dan toch ook nog maar een keer te laten klinken, dan werkt het zelden om met oproepen te werken, met advertenties, met folders. Nee, dan gaat het in de eerste plaats om heel persoonlijk contact. Dan gaat het er in de eerste plaats om dat je dat gezicht, die naam, die mens met die geschiedenis, dat je die in het oog krijgt. Pas dan, pas langs die weg gaat het gebeuren of kan het gebeuren. Hen dopende, hen leren. Dat is een vreemde volgorde misschien. Hoewel, dan denken wij direct natuurlijk aan de kinderdoop. Ja, dan doop je eerst en dan later het leren, zie je wel. Maar dat is de vraag, want het gaat in eerste instantie om mensen die zelf verantwoordelijkheid dragen. Om mensen die zelf kunnen kiezen, die zelf ja kunnen zeggen. Of nee. Hen dopende, hen lerende. Waarschijnlijk moeten we die woorden veel meer in elkaar lezen. Ze grijpen als het ware in elkaar. Ze kunnen niet los van elkaar. Je zou het zo kunnen zeggen, wie leert over Jezus, wie Jezus beter leert kennen, in zijn leven, in zijn eigen leven ook, wie Jezus leert kennen, die wil gedoopt zijn. Die wil zo nauw met hem verbonden zijn. En wie gedoopt is, wie als het ware zo nauw met hem verbonden is, wie zich door Jezus laat dragen, heeft laten dragen in het teken van de doop. Want wat is dopen? Dat is inderdaad onderdompelen in het water. Je laten dragen, je laten begraven met Christus en met hem weer opstaan. Ik zie dat altijd maar heel plastisch voor me, als inderdaad iemand, een vader, een ander die me op zijn rug neemt en me door dat water, dat soms hele diepe water van het leven, heen draagt. Als je dat hebt meegemaakt, dan wil je meer weten, dan wil je meer leren, dan blijf je vragen, dan blijf je zoeken, dan blijf je verlangen naar dat gevoel door God, door Jezus gedragen te zijn. Om zo dicht te komen bij zijn geheim van dood en opstanding. Kijk, ik denk dat we daar vandaag ergens raken waar het om gaat. De dynamiek van het evangelie, het dynamiet van de opgestane Heer. Die golf die door de wereld gaat en die niet te stoppen is. En dat is inderdaad niet de golf van het zwaard, van het wapen. Of het moet zijn het zwaard, het wapen van het woord. Het moet gaan om overtuiging, om overtuigingskracht. En ik denk dat het wel terecht is als theologen de vinger leggen misschien wel bij een hele zere plek. Namelijk, hoe zit dat inderdaad met onze eigen overtuiging? Jezus kan het hier wel zeggen, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Hij kan dat wel zeggen, maar zijn we inderdaad zelf wel van hem en van zijn kracht, van zijn opstandingskracht overtuigd? Of zijn wij eigenlijk van binnen ook al geseculariseerd? Is het van binnen ook al leeg geworden? Dat is een vraag die we onszelf mogen stellen, steeds weer. Zijn wij eigenlijk zelf niet al heel erg geseculariseerd? Eigenlijk zelf al niet heel erg van God los? Napoleon was gedesillusioneerd aan het eind van zijn leven. En natuurlijk kunnen wij dan heel makkelijk zeggen, ja, hij had er ook helemaal niets van begrepen. Want hij ging uit van een macht van buiten. Hij ging uit van geweld. Terwijl het in het evangelie natuurlijk gaat om de macht van binnenuit, om de overtuiging. Maar dan nog, de desillusie van Napoleon staat daar bij ons een illusie tegenover of geloof, hoop. Liefde, overtuiging. Ik ben ervan overtuigd dat de weg van Jezus, de weg van het woord, de weg van de overtuiging, dat uiteindelijk een weg is die wint. Omdat ik ervan overtuigd ben dat zijn koningschap een ander koningschap is dan het onderse. Ander koningschap dan dat van een minister of een president of dat van een keizer Napoleon. Omdat zijn koningschap er een is waarin hij zonder geweld de weg naar beneden ging. De weg van het kruis, de weg van de ondergang. De weg daardoor van verzoening en vergeving. Hij heeft de diepten van het leven gekend. Niet omdat hij bovenin bleef, maar juist omdat hij onderin was en wilde zijn. En omdat hij dat doet, heeft gedaan, vanuit liefde voor mij, voor ons, voor deze wereld. Dat is de weg van machthebber Jezus, van koning Jezus. Een andere weg dan de onze. En als hij aan andere mensen nu alleen is al iets konden kietelen, een beetje konden kriebelen van, hé, je denkt dat de wereld zus en zo in elkaar zit, je denkt het te weten. Je denkt misschien in je leven dat het alleen gaat om het grote genieten. Je denkt misschien in je leven dat anderen jou voortdurend bedriegen en dat je anderen niet kunt vertrouwen. Je denkt misschien. Maar er is wellicht toch ergens misschien ook een andere mogelijkheid. De andere weg. De weg die Jezus is gegaan. Kijk eens, lees eens, luister eens. Wie weet. Amen.